What a lovely morning. Hark at that bird singing.
Ik sta in een loopgraaf vlakbij Ypres. De Engelse schooljongens op excursie zitten hun sandwich te eten in het Café Annex Museum op de plaats waar ooit een slachting plaatsvond, Hill 62. Joe en Jack, van 15 en 16, ooit de leeftijd van soldaten, kijken naar het vreemde heuvellandschap achter het café. Een soort golfbaan, alleen de handicaps waren echt. Overal de zigzaggende uitgegraven gangen met golfplaten langs de wanden en modder op de grond. Joe wil weten wat ik van de loopgraven vind.
How do you like the trenches so far?
It's very hard to imagine that you would be a soldier, because it would be horror. Mm. It would be a nightmare. So you see this crater over here? It's all bombed.
Weet je, het is moeilijk om je voor te stellen hoe het geweest is. Het moet een nachtmerrie geweest zijn. Zie je die krater? Zo waren er duizenden. Maar je kon ze niet zien, want ze hadden al het land hier onder water laten lopen om de Duitsers in hun opmars te stoppen. Het is één groot moerassig modderland.
Could you ever imagine yourself in the trenches?
Yesterday I was standing here.
Als je de pech hebt in een krater te lopen, zak je weg in de modder. Je probeert je nog vast te grijpen aan de rand van de bomkrater, die zich langzaam met water vult. Want het regent in deze godvergeten westhoek van Vlaanderen. Het regent er elke dag. Met je laatste krachten probeer je nog boven water te komen. Maar alleen de bovenste helft van je gezicht is nog maar te zien. Alleen je verbaasde ogen, die zo ook zullen verdwijnen onder het groene slijm. Elke avond om 8 uur legt de politie het verkeer stil bij de Menenpoort van Ypres. Dat doen ze al sinds 1926, elke dag om 8 uur. Drie leden van de vrijwillige brandweer blazen dan de last post voor de honderdduizenden vermiste jongens wiens namen in het marmer van de poort zijn uitgehouwen. Het klinkt als een wanhopige oproep, elke dag weer. Als een smeekbede, kom toch alsnog op het appel. Maar de Engelse, Franse, Canadese, Belgische en Duitse soldaten komen nooit meer terug. Ze liggen met z'n duizenden onder de akkers, waar nu elke dag de tractoren overheen rijden. Een paar stadions vol, in een straal van enkele kilometers boerenland. Elke dag nog vinden die boeren botten als ze aan het ploegen zijn. Drie weken geleden nog zijn er 9 begraven, naamloze soldaten, in kleine vierkante kisten. Zoals er ook elke dag nog bommen en mortiergranaten worden gevonden. Het is een dagelijkse routine geworden. De explosieven worden langs de kant gelegd en de opruimingsdienst haalt ze elke avond op. Een boer die denkt een bintje op te rapen en een bekleide granaat in zijn hand heeft, mompelt alleen nog maar: dit is wel een erg zware patat.
Because of the countless shell and bullet marks that it bears, it was given the name Totenmüller, the mill of death. This mill was in the German front line after the Second Battle of Ypres.
This is the third battle of Ypres taking place around this area. If you look into that direction just here, you can see Ypres. To our left-hand side here, you can see the spires of Passchendaele Church. The fields that you're looking at here, which look so beautiful, lovely and green, sadly to say was not like that. On the Third Battle of Ypres, in June 1917, the Allied troops lost 245,000 men in these lovely fields that you're looking at here today. If you took one step, we can count the lives of 35 men lost for each step. The only time they ever find them is when they plow deeper than they normally do.
Will you go to Flanders, my Malio, to see the bold commanders, my bonny Malio? There you see the bullets fly, you'll hear the ladies cry, and the soldiers, how they die, my Malio.
Als wij het in Nederland over oorlog hebben, bedoelen we altijd de Tweede Wereldoorlog. Dan praten we over de hongerwinter en de razzia's. Maar onze oorlog is nooit een oorlog geweest. Afgezien van 18 gesneuvelden op de verkeersdrempel in Utrecht die wij Grebbeberg noemen. De gruwelijkheden in de kampen vonden bijna allemaal buiten ons land plaats. Wat wij hebben meegemaakt is geen oorlog, maar bezetting. De Eerste Wereldoorlog? Hij is aan ons voorbij gegaan. Hoewel, niet helemaal. We hebben op de Vaalse Berg staan kijken hoe de Duitsers Visé in de vlammen legden. We hebben als ramptoeristen het vuur staan bekijken toen Luik werd gebombardeerd. Als ze in Frankrijk of België over de Grote Oorlog praten, bedoelen ze altijd de Eerste Wereldoorlog. Want in feite is het grootste gewapende conflict aller tijden 4 jaar lang uitgevochten op Belgische en Franse bodem. Op de lijn van Oostende naar Basel, met Ypres en Verdun als de beruchtste slagvelden. Overal langs de lijn van het westelijk front, in een strookland van nauwelijks 40 kilometer breed, zijn de littekens van de strijd gebleven en zie je de kerkhoven met de witte kruisen in lange rijen.
BJ Farthing, Machine Gun Corps, 22nd of October 1917. Private E.E. Mason, Essex Regiment, 10th of October 1917, age 25.
Jay Johnson,
Worcestershire Regiment, died the 7th of November 1914, age 30. A. Henderson, King's Own Scottish Borderers, 23rd of April 1915, age 26. Unknown soldiers, just known as soldiers of the Great War, known unto God.
Dit is het gehavend stuk Europa, waar de geallieerden en de Duitsers elkaar 4 jaar lang het leven tot een hel maakten. Ik realiseer me dat maar al te goed als ik dat onooglijke stukje boerenland in Zuidwest-België binnenrijd. Plat polderland, Loker, Zillebeke, Meessen, Wijdschaten, Ploegsteert, Vierstraat, Hallebast, Dikkebus, Passendaal, Ieper. Zo te zien geen stuk land om trots op te zijn. Behalve dan dat als die Engelsen, Franse en Belgische jongens hier op die 8 kilometer in de rondte hun leven niet hadden gegeven, deze reportage toch zeer waarschijnlijk in het Duits was geweest.
Bisschen die weg genomen hebben voor den graben, moeder, voor den graben.
A. Henderson, King's Own Scottish Borderers, 23rd of April 1915, age 26.
Tegen 1914 zijn de meeste Europese landen onwrikbaar vastkomen te zitten in een koppig nationalisme. Frankrijk is de vernedering na de oorlog met Duitsland in 1870 nog niet vergeten. En Oostenrijk zoekt een aanleiding om haar aartsvijand op de Balkan, de Serviër, aan te kunnen vallen. Die vinden ze wanneer hun keizer Frans Ferdinand door een Servische partizaan wordt doodgeschoten. En dan vallen de dominostenen razendsnel. Oostenrijk stelt Servië een onmogelijk ultimatum. De grote broers van Servië, Rusland en Frankrijk, mobiliseren zich. Als de Duitsers in augustus 1914 Luik bombarderen om via België Frankrijk snel te kunnen binnenvallen, dan komt ook in het met België bevriende Engeland de mobilisatie op gang. En het enthousiasme is groot bij de Britse recruteringsbureaus. Het zijn vooral mijnwerkers uit het noorden van Engeland die juichend het avontuur denken binnen te kunnen rennen. Jongens van 18, maar ook van 16 en van 14, die over hun leeftijd liegen en denken dat ze cowboytje en indiaantje gaan spelen. De Duitsers wilden snel door België heen, maar moeten constateren dat ze met hun zware laarzen en lange jassen steeds moeilijker vooruitkomen op grond die steeds drassiger wordt. In Nieuwpoort hebben de Belgen de sluizen opengezet en het land langs de rivier de IJzer verandert in een groot moeras. De Duitsers zijn tot staan gebracht door het water. Wat volgt is een loopgravenoorlog die 4 jaar zal duren. Een oorlog waarbij het al snel niet meer gaat om de verovering van landen of steden, maar om de verovering van een stukje straat tussen twee gehuchten. De verovering van de molen aan de Verbrandenweg of van het Onratenbos. Je kunt het je bijna niet voorstellen dat op deze paar kilometers platteland de toekomst van Europa zal worden bepaald ten koste van honderdduizenden jongens die weg zullen zakken in de zwarte stinkende grond om er nooit meer uit te komen.
It looks so serene now.
You would probably think this place is notorious for growing cabbages or corn on the cob or sweet corn or something like that. But sadly to say, when you look in the fields there, the guys are still there. You see it in the winter time here, it really is ghostly because it's flooded land, and that's exactly how the guys would have been fighting. It took 103 days to fight that 8 kilometers across there. the enormous loss of life was 245,000 men. And we're standing here looking at it today.
Ieper is na het bombardement van 1916 dat de hele stad in de as legde. Aan de hand van foto's precies zo herbouwd als het ooit was. Compleet met de mooiste lakenhal van Europa. Elke dag drommen er Engelse toeristen door de straten die het graf van hun vader, opa of oom komen zoeken. Ze zullen het niet vinden. Ze zullen alleen de akkers zien waar de boeren hun beentjes rooien en af en toe een granaat oppakken of een stukje bot. En dan zullen ze naar de Menenpoort gaan en elkaar de naam aanwijzen op de muur. Tot het 8 uur is en ook vandaag de last post weer wordt geblazen. Maar ook vanavond zal die niet op het appel verschijnen.
Een laatste tractor ronkt in de verte. Koeien worden naar de stal geleid. Ik dwaal langs boerderijen, zie mensen praten en eten in verlichte kamers. En overal rondom me nestelt de aarde zich als een kat in haar mand in de nacht. Zoals toen we allen samen waren en niemand eraan dacht naar waar dan ook te vertrekken.
On ne reverrait plus les monts, les bois, la terre. Aux yeux de mes soldats qui n'avaient que 20 ans et qui étaient tombés dans ce dernier.